Voor de luisteraars thuis hebben we de volgende zingen psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is Lucas 1, de versen 1 tot en met vers 20. De te zingen psalmen zijn psalm 33, vers 5 en 6. Lofzang van Zacharias, vers 1 en 2. Psalm 48, vers 4. En psalm 52, vers 7. Ik herhaal, het te lezen schriftgedeelte is Lucas 1, vers 1 tot en met vers 20. De te zingen psalmen zijn psalm 33, vers 5 en 6. Lofzang van Zacharias, vers 1 en 2. Psalm 48, vers 4. En psalm 52, vers 7. Wij wensen u allen een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting zijn er aan des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. In de naam van dien God die trouw houdt en die eeuwig leeft en die nimmer zal laten varen enig werk dat zijn hand ooit begonnen is. Amen. De voorzang van de gemeente is uit psalm 33 en daarvan de versen 5 en 6. Psalm 33, het vijfde vers. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoogbevel van Seremond zijn goddelijk almacht spreekt. En het is er, zijn wil gebied, en het wordt terstond. En ook het zesde. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Niets kan zijn hoog besluit ooit keren, blijft van geslachte tot geslacht. En wat er verder volgt in de versen 5 en 6 uit Psalm 33.
Thank you.
schriftlezing voor vanmorgen vindt u in het heilige evangelie naar de beschrijving van Lucas, het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 20. We noemen u als schriftlezing Lucas 1, de versen 1 tot en met 20. Doch stellen we ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligden denzelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat u naasten is. Amen. Na de maal velen ter hand genomen hebben, om in orde te stellen een verhaal van de dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben, gelijk ons overgeleverd hebben, die van de beginnen zelf een aanschouwers en dienaars des woords geweest zijn, zo heeft het ook mij goed gedacht, hebbende alles van voren aan naastigheid naastelijk onderzocht, vervolgens aan u te schrijven, voortreffelijke Theophilus, omdat gij moogt kennen de zekerheid der dingen waarvan gij onderwezen zijt. In de dagen van Herodes, den koning van Judea, was een zeker priester, met name Zacharias, van de dagorde van Abiaï, en zijn vrouw was uit de dochteren Aarons, en haar naam Elisabeth. En zij waren bijna rechtvaardig voor God, wandelden in al de geboden en rechten des Heren onberispelijk. En zij hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was en zij beiden ver op hun dagen gekomen waren. En het geschiedde dat als hij het priesterambt bediende voor Gods in de beurt zijn dagorde, naar de gewoonte der priesterlijke bediening, hem te loten was gevallen dat hij zou ingaan in de tempel des Heren om te reukofferen. En al de menigte des volks was buiten biddende ter ure des reukoffers, en van hem werd gezien een engel des Heren staan ter rechterzijde van het altaar des reukoffers. En Zacharias hem ziende, werd ontroerd en vrees is op hem gevallen. Maar de engel zeide tot hem, vrees niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord en uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en gij zult zijn naam heten Johannes. En u zal blijdschap en verheuging zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor den Heere, nog wijn, nog sterke drank zal hij drinken. En hij zal met een heilige geest vervuld worden, ook van zijn moederslijf aan. En hij zal vele der kinderen Israëls bekeren tot de Heere hun God. En hij zal voor hem heen gaan in den geest en de kracht van Elia, om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen, om den Heere te bereiden een toegerust volk. En Zacharias zeide tot een engel, waarbij zal ik dat weten? Want ik ben oud en mijn vrouw is ver op haar dagen gekomen. En de engel antwoordde en zeide tot hem, ik ben Gabriel die voor God sta en ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. En zie, gij zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op den dag dat deze dingen geschied zullen zijn, om deswil dat gij mijn woorden niet geloofd hebt, welke vervuld zullen worden op hun tijd.
Gemeente, we gaan zingen uit de lofzang van Zacharias, het eerste en het tweede vers. De lofzang van Zacharias, lof zij de God van Israël, den Heere, die aan zijn erfvolk dacht en door zijn liefderijk bestel verlossing heeft teweeggebracht. En ook het tweede, God had hun tot hun troost gemeld, hoe zijn gena ons redden zou. En wat er verder volgt in de vers 1 en 2 uit de lofzang van Zacharias. Gemeente, de evangelist Lucas verhaalt ons in zijn voorrede op het eigenlijke evangelie dat hij alle zaken omtrent het leven en sterven van de Heer Jezus Christus heel nauwkeurig heeft onderzocht. We kunnen daar niet verder tijd aan besteden, gezien de tijd, maar hij deelt ons mee dat reeds velen hebben getracht het leven en sterven van de Heere Jezus onder woorden te brengen en op schrift te stellen. En nu doet hij, Lucas, als geleerde, als medicijnmeester, hij is dokter, hij doet nauwkeurig onderzoek van wat er nu werkelijk waar is en wat er niet waar is. En hij deelt dat alles mee onder de woorden: de dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben. Heeft het voor u ook volkomen zekerheid? Want daar gaat het om. Mijn vrienden, we kunnen wel zeggen: het woord is de waarheid. Maar heeft die waarheid ook ons ingewonnen voor de dienst van Koning Jezus? Is die waarheid ons te sterk geworden? En heeft die ons getrokken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht? Dan is het evangelie gericht aan een zekere Theophilus. En dat betekent letterlijk vanuit het Grieks vertaald vriend van God. En deze Theophilus, die was een hoge ambtenaar. Hij zat op een hoge positie in de stad Rome. En die man, die was in aanraking gekomen met het evangelie. Hij was er door in beslag genomen, maar het was nog niet gekomen tot de overgave aan dat woord, om zich te buigen onder dat woord. En Lucas spoort hem met zijn evangelie daar als het ware toe aan. Theophilus, ik heb alles nauwkeurig onderzocht. Buig toch onder dat woord, gemeente van Friezeveen, buig toch onder dat woord. Want alleen dit woord is de waarheid. En wie zich door die waarheid geleid mag weten, die leeft naar dat woord. En die leeft tot ere van dat woord. En dat woord is Christus. Gemeente, en dan begint Lucas te verhalen over de geboorte, geschiedenis van Christus, en in principe gaat het hier over de aankondiging van de voorloper van de Heer Jezus Christus. Daar zullen we zo hier en daar wat gedachten tot uitdrukking over brengen. In de dagen van Herodes, zo begint Lucas. En direct vallen ons al een aantal dingen op. Gemeente, daar staat in de dagen van Herodes. En dan moet je weten dat die Herodes op de troon van Israël heeft gezeten van het jaar 37 voor Christus tot aan de jaartelling aan toe. Dus die man die heeft daar enkele tientallen jaren op de troon gezeten. En dan zouden wij in ons spraakgebruik spreken over jaren. Maar gemeente, hier gaat het over dagen. Want Lucas is zich ervan bewust: leer ons alzo onze dagen tellen, opdat we een wijs hart bekomen. Mijn vrienden, ons leven bestaat niet uit jaren. U bent wellicht 70 of 80 jaar en een ander is 15 jaar. Gemeente, leer je dagen tellen. Want je reist heen naar de eeuwigheid. En voor je de eeuwigheid moet aandoen, is het levensnoodzakelijk dat je door God tot God wordt bekeerd. En dat je wordt getrokken uit de duisternis van de zondemacht, die je zo in de greep heeft. Dat je van nature altijd gehoor geeft aan die moordenaar van de begin, Satan. Leer je dagen tellen, om ze te besteden in de dienst des Heren. En kom daarmee dan maar ootmoedig op je knieën terecht. En leer de rechter van hemel en aarde maar bidden. O God, wees mij de zondaar genadig, ontferm u mijner. Want ik kan voor u niet bestaan. Bent u daarvan doordrongen? Bent u daarvan doordrongen? Dat u voor God niet kunt bestaan. Hij is de gans heilige. Aan hem is geen smet, geen rimpel, is geen zonde. En hij kan ook de zonde niet verdragen. Want gemeente, wanneer hij de zonde straft, dan laat hij een verterend vuur op de aarde neerdalen. Denkt u aan de geschiedenis van Elia op de Karmel. Dan laat hij het vuur op de aarde neerdalen. Daar staat ook in het woord, een vuurgloed gaat er voor de hemel door. En blaakt aan alle zijden die zijn macht bestrijden. O, er mocht meer ontzag zijn voor die hoge en die heilige God. In de dagen van Herodes. Herodes, hij regeert over Israël. En dat is een schande. Dat is een schande. Want deze Herodes, hij is niet eens een Israëliet. Hij is een Edomiet. Hij is een Idumeer. Afkomstig uit Edom. En die man, die zit op de troon in Jeruzalem, op de troon van David. En ach, uiterlijk gedraagt hij zich nog godsdienstig. Uiterlijk doet hij nog alsof hij de dienst des Heren welgevallig is. Want hij laat in zijn dagen de tempel verfraaien, zodat hij blinkt van goud in het zonlicht. Maar mijn vrienden, in zijn hart moest hij er niets van weten. Zeg eens, hoe is het met u? Hoe is het met u? U komt trouw naar de kerk. U zit trouw onder het woord. En u weet heel veel van de Bijbel misschien. Maar als kennis van het hoofd. Maar heeft u ook kennis aan Christus met het hart? Mag u hem kennen? Mag u weten, hij is mijn deel, mijn eeuwig goed. Zeg eens, bent u reeds door hem ingewonnen, tot de vreze van zijn naam? Want daar gaat het om, mijn vrienden, dat we verbroken worden in onszelf en dat we leren vallen onder het recht des Heren. Herodes, hij doet alsof. En ik ben zo bang, ook hier in Friezeveen, dat we zoveel doen alsof. Alsof we een christen zijn. Alsof we de Here dienen. Maar ons hart is daar verre van. Mag het in uw leven anders zijn? En als het niet zo is, nog staat hij gereed om genadig te zijn. En nog wil hij zich ontfermen over degene die in de nood van zijn leven tot hem de toevlucht mag nemen. Hij is koning over Judea. Maar er is ook een zeker priester. Een heel eenvoudige man. Dat wordt hier eigenlijk gezegd. Een heel eenvoudige priester die een paar keer per jaar dienst doet in de tempel. En zijn naam is Zacharias. Weet u wat die naam betekent? Die naam betekent de Heere gedenkt. Hoort je het? Er is een gedenkboek voor zijn aangezicht. En wanneer u voor hem moet verschijnen, dan gaan de boeken open. En dan wordt uw leven gans open en bloot neergelegd voor u. En dan wijst hij al de zonden aan. Eén voor één. Want hij ziet er niet één door de vingers. Is wat? Hij dan je leven eens nagaat. Hij dan even terugkijkt. Wat moet je dan zeggen? Mijn leven is één en al zonde. En dan kan ik voor God niet bestaan. En dat is waar, mijn vrienden. U kunt voor God niet bestaan. En dat heeft Zacharias nu mogen leren. Zacharias, hij is getrouwd met Elisabeth, ook alweer zo'n mooie naam, de God des eeds en des verbonds, dus de Heere gedenkt, want hij is de God des eeds en des verbonds. En Zacharias kent een nauw leven met de Heere, want een priester moest trouwen met een volbloed Joodse vrouw. Daar mocht geen heidense oorsprong in zitten. Maar deze Zacharias, hij is getrouwd met een dochter van een priester. Hij neemt het wel zeer nauw in zijn leven. Getrouwd met Elisabeth. En dan, gemeente, dat zesde vers. En zij waren beiden rechtvaardig voor God. Wat een zegen. Als dat van je gezegd kan worden. Rechtvaardig voor God. Dat betekent gerechtvaardigd door God. Deze Zacharias, hij was gevallen, getrokken uit de duisternis door God tot zijn wonderbaar licht. Maar hij was ook gevallen onder God. Hij had het leren beamen, uw doen is recht, uw vol is gans rechtvaardig. Hij had God leren goedkeuren in al zijn weg en werk. Hij had mogen zeggen: de eer uws naams weegt mijn zwaarder dan mijn eigen zaligheid. Verstaat u daar iets van? De eer uws naams weegt mijn zwaarder dan mijn eigen zaligheid. O Heere, maar bekeer me toch. Bekeer me toch. Ja, maar Zacharias, je hebt al zoveel meegemaakt, man. Je bent al door God aan je zondig leven ontdekt. En je bent al op de knieën gekomen. Gemeente. Maar heb je Christus nog niet? Christus, hij moet je geschonken worden van de Vader. En in Christus rechtvaardigt de Heere zijn volk. We komen daar vanmiddag op terug. Hij rechtvaardigt zijn volk, zijn kinderen. En hij trekt ze, opdat ze hem dienen in waarheid en oprechtheid. Hij rechtvaardigt ze. Nadat ze verloren zijn gegaan onder zijn heilig recht. trekt hij ze uit de diepte. En hij zegt, en ik hoop dat er meerdere zijn die het na mogen zeggen hier in Friezeveen. En hij zegt, gij zijt mijn, want ik heb u goden gekocht met mijn bloed. Zacharias en Elisabeth, ze zijn beide rechtvaardig, want het bloed van Christus is hun toegepast aan het hart, door een volkomen verzoening van al de zonden. En deze twee mensen, ze zijn al op leeftijd, ze mogen de Heere dienen, ze mogen de Heere vrezen, in alle eenvoudigheid, maar ook in alle waarheid. Want er staat niet voor niks dat zij wandelen in al de geboden en rechten. Dat zijn de inzettingen van de Heere onberispelijk. Je zou haast zeggen, op hun leven is niets aan te merken. Hun leven is niets aan te merken. Zo teer mogen zij wandelen met de Heer. En zo mogen ze ook genieten van de vrijspraak van de Heer. Vrijgesproken van zonde, schuld en ongerechtigheid. En toch, wat zal het in hun hart dikwijls hebben gestormd. Heere, weer u verlaten. Weer eigen wegen gegaan. Want Gods volk, haar gemeente, kent vele aanvechtingen. Gods volk kent vele vertwijfelingen. Mag u er ook van weten. De aanvechtingen kunnen zo vele en zo sterk zijn. Dat je soms moet zeggen, zou God zijn genade vergeten. Zal die dan niet meer van ontferming weten? Maar de Heere, hij houdt zijn woord. En hij houdt zijn werk in stand. En toch was er een groot verdriet in het leven van deze twee mensen. Ze hadden geen kind, want Elisabeth was onvruchtbaar. Ze kon geen kind baren. Ik weet niet of hier kinderloze echtparen zijn. Geen kind ontvangen van de Heer. Mijn vrienden, dat kan een zware last zijn. Waaronder je gebogen gaat. Kan veel smart geven. Je spreekt er met elkaar over. En soms ook met een heel intieme vriend. En verder, je draagt het beide. Gemeente, bedenk dan wel dat er ook in het woord staat, de kinderen der eenzamen, die niet gebaard hebben, ik denk aan Anna de profetesse, zijn meerder dan de kinderen der getrouwden. Wanneer je de Heere mag dienen en hem mag hebben, tot je deel en eeuwig goed. Gemeente, daar bent u voor eeuwig rijk. Ook zonder kinderen. Maar ze hebben er wel verdriet over. Want in Israël gold het geen kinderen hebben als een smaadheid. Want er was er niemand van je geslacht die de komende Messias tegemoet zou reizen. En daar keek toch iedere Israëliet naar uit. Zacharias is priester. En u kunt in 1 Kronieken 24 lezen, dat moet u thuis maar doen, hoe David de priesterordes indeelt in 24 dagorde. En elke priester deed 1 week dienst in de tempel. Dus gemiddeld was je 2 keer per jaar een week in de tempel dienende. En aan het begin van de week werden dan de algemene taken van de priester in het voorhof, ze werden verdeeld. Maar één ding, daar werd elke dag om geloofd. Namelijk om het ingaan in het heilige. Om daar het reukofferaltaar te ontsteken. En er waren zoveel priesters, dat lang niet iedere priester zelfs maar in zijn leven ertoe kwam om eenmaal in te gaan in het heilige. Hoewel het verlangen ernaar zeer sterk was. En ook voor Zacharias gold, hoewel hij al op leeftijd was, nog nooit in het heiligdom binnengegaan. En hij verlangde er zo sterk naar, om ook zijn God daar te dienen en te eren. En juist nu hij de dienst in de tempel mag verrichten, valt op zekere dag het lot op hem. Hij mag binnengaan in het heilige. En hij ziet er naar uit, in het middaguur, rond 3 uur, om de tempel binnen te gaan. Terwijl het volk is biddend in het voorhof. Zijn handen zullen gebeefd hebben van ontzetting. Immers, wie kan tot God naderen zonder vrezen? Wie kan tot God naderen? Zacharias, hij krijgt het reukwerk aangereikt. Nee, het vuur mag hij niet meenemen. Want in het heilige brandt het heilig vuur van de tempel. En daarmee moet hij het reukoffer ontsteken. Geen vreemd vuur. Leest u maar in Leviticus 10. Hoe de zonen van de Aaron, Abihu en Nadab worden gestraft. Wanneer ze vreemd vuur in de tempel inbrengen. Zo worden verteerd door Gods heiligheid. Zacharias gaat bevende het heiligdom binnen. Het heilige. En hij zal het reukofferaltaar gaan ontsteken. En het geschiet. Het reukoffer ontbrandt. En Zacharias, hij kijkt de rook na. Want in de rook van het reukoffer stijgen op de gebeden van het volk. Stijgen op de gebeden van de heiligen die in Christus zijn. En dan schrikt Zacharias, want waar hij niet op gelet heeft en wat hij niet gezien heeft, daar staat naast het reukofferaltaar een engel, een hemelbode. En in Israël gold, wie zal God zien en leven? En gemeente, dat geldt heden ten dagen nog. Wie zal God zien en leven? Niemand, mijn vrienden. Niemand kan voor God bestaan. Tenzij het bloed van Christus is aangebracht aan de posten van het hart. Tot een volkomen verzoening. Dan kunnen we voor God bestaan. Maar buiten het bloed om, geen vergeving. Buiten het bloed om, eeuwige rampzaligheid. Buiten het bloed om, eeuwige duisternis. Bedenkt u dat wel, gemeente Vriezeveen? Kent u het bloed? Zo maar even een vraag tussendoor. Kent u het bloed? Dat bloed dat reinigt van alle zonden. Dat bloed dat Christus heeft gebracht op Golgotha en dat hij liet druppen op de aarde. Kent u dat bloed? Want zijn bloed reinigt van alle zonde. En daarom is het zo noodzakelijk dat we dat bloed kennen voor eigen hart en leven. Zacharias ziet de engel en hij denkt, nu moet ik sterven. Nu moet ik sterven. Nu is er geen leven meer mogelijk. Maar die engel Zacharias, let goed op, die staat aan de rechterzijde van het altaar. En de rechterzijde, mijn vrienden, u vindt dat op vele plaatsen in de schrift terug. De rechterzijde is de plaats van Gods gunst. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand, zo zegt Psalm 16. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand, eeuwiglijk en altoos. Het is ook de plaats van de eer. Salomo, hij liet voor zijn moeder een troon bouwen naast zijn troon. Aan de rechterzijde. Hij gaf zijn moeder de eer die haar toekwam. En het is ook de plaats van de macht. Zoals Psalm 118 zingt. Gods rechterhand is hoog verheven. Des Heeren sterke rechterhand doet door haar daan de wereld beven. Houdt door haar kracht Gods volk in stand. Zacharias, deze engel staat aan de rechterzijde van het altaar. Je hoeft niet te vrezen. Maar Zacharias doet dat wel. Want vrezen viel op hem. Hij stond te beven op zijn benen. Maar de engel hem geruststellen. De engel gaat zeggen, Zacharias, vrees niet. Gemeente, hij noemt hem bij naam. Hij noemt hem bij naam. En dat schept direct al een vertrouwelijke sfeer. Een sfeer van verbondenheid. Vrees niet, Zacharias. Wees niet bang. Want uw gebed is verhoord. Welk gebed? Zacharias, hij denkt na. Welk gebed is verhoord? Want het is al zo lang geleden dat ze hebben gebeden om een kind, maar nu... Nu het al jaren uitgesloten is, naar de mens gesproken, dat ze een kind zullen krijgen. Het gebed is verstomd. Maar de Heere gedenkt, mijn vrienden, dat betekent toch de naam Zacharias. De Heere gedenkt ook aan de gebeden van vroege tijden. De Heere gedenkt. Want... Uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren. Zacharias, hij staat als het ware aan de grond genageld. Zijn vrouw zal hem een zoon baren. Dat is toch eigenlijk uitgesloten naar menselijk inzicht. Dat kan toch niet? Maar de engel gaat voor met spreken. En gij zult zijn naam heten Johannes. De engel zegt hier als het ware, vergis je niet, Zacharias. De Heere geeft jullie een kind. Maar je moet hem de naam geven. Johannes. En Johannes betekent, God is genadig. Wat een wondere betekenis er niet in die namen. Zacharias, de Heere gedenkt. Elisabeth, de God des eeds en des verbonds. En daarom is hij, omdat hij zijn verbond houdt, daarom is hij genadig. En daarom moet het kind wat geboren gaat worden, Johannes heten. En hij zal heen gaan. Voor het aangezicht van de Heer. In de geest en de kracht van Elia. En u weet hoe Elia geijverd heeft voor de zaak des Heeren. U weet hoe Elia gesproken heeft tot Achab. Hij ontzag niets en niemand, want hij diende alleen, hoort u het? Hij diende alleen de Heer der Heerscharen. En hij liet zich alles gelegen liggen aan het woord des Heeren. Daar kon geen mensenwoord bij. Heel zijn wezen straalt als het ware uit. Mijn God is Jahweh. Ik mag hem dienen. Van ganser harte. Geheel en al. En je zoon, zo zegt de engel. Johannes. Hij zal heen gaan, Zacharias. In de geest en de kracht van deze Elia. Hij zal het woord spreken. En denk eens aan Christus omwandeling op deze aarde. Hij heeft het woord gesproken. En wat lees ik dan? Dat velen zeggen. Deze rede is hard. Wie kan ze horen? Deze reden is hard. En velen verlieten hem. En dan vraagt Jezus aan zijn discipelen, die 12 die hem getrouw zijn gebleven. Wilt gij ook niet weggaan? Willen jullie ook niet weggaan? En dan mag Petrus komen tot de belijdenis hem door God gegeven. Tot wie zouden wij heen gaan? Want gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En Christus voegt eraan toe, heb je niet van jezelf, Petrus. Vlees en bloed hebben je dat niet bekendgemaakt. Maar mijn Vader in de hemel heeft het je gezegd. Gemeente, Christus woord maakt scheiding. Jawel, scheiding. Hij spreekt zaligmakende woorden tot een Syro-Fenicische vrouw. En hij ontfermt zich over haar kind. Maar zie eens naar de afscheidsrede van deze Jezus, die heen gaat naar Jeruzalem om te lijden en te sterven. Wat klinkt er dan? Capernaum, tot de hemel toe zijt ge verhoogd, maar tot de hel toe zult ge worden neergestoot. Want wanneer in Tyrus en Sidon die woorden waren gehoord, zij zouden zich in zak en as bekeerd hebben. Mijn vrienden, wel Friezenveen, zoveel malen is u het woord verkondigd van deze kansel. Het rechte, het zuivere woord. Is het bij u in het hart ingedaald? Als in een wel toebereide akker, waarin de ploegscharen van Gods wet diepe voren hebben getrokken, zodat het zaad mocht indalen, als in een wel toebereide akker, dat het wortel mocht schieten en vruchten dragen van geloof en bekering. Zijn er hier in Friezenveen die daarvan mogen getuigen. Ik hoop van harte. Want gemeente, bedenk wel. In Sion zal geen stilzwijgen worden gehoord. En dat is de aanklacht tegen mij en tegen u. Dat wij vaak zo zijn vervallen in dorre godsdienst. Dat wij vaak zijn vervallen in dodigheid. In verstarde godsdienst. Maar de Heere vraagt. Leven. En dan leert Gods volk bidden. Gun leven aan mijn ziel. Want dan looft mijn hart. Uw trouwe gunst hier mij in rechte sporen. Zeg eens. Mag u daar iets van weten? Want zo u onbekend met het bloed van Christus en zijn dierbaar woord in uw hart ingeplant, dan reist u wellicht. En als Christus waarschuwing met een ingebeelde hemel de hel tegemoet. En wat een vertroosting voor Gods volk. Alle die hem lief hebben gekregen. Omdat hij ze getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Omdat hij ze lief gehad heeft tot het einde toe. Tot hen zal het klinken, komt in. Gij gezegenden mijns vaders. En beërft het koninkrijk. Het welk u is weggelegd. Van voor de grondlegging der wereld. Welk woord zal tot u gesproken worden? Want de gemeente, daar valt een scheiding. Ook hier in Vriezenveen, daar valt een scheiding. Velen reizen de hemel tegemoet. Ingebeelde toekomst en een ingebeelde zaligheid. En ze zullen niet kunnen ingaan, omdat ze hem niet dienen in waarheid en oprechtheid, omdat ze niet gereinigd zijn. In zijn dierbaar bloed. En nog, mijn vrienden, ga de nodiging uit. Kom toch tot mij. Kom toch tot mij. Ja, maar prediker, als ik niet getrokken word, dan kom ik niet. Ja, dat is waar. Ja, maar daar is er dus alleen zaligheid voor de uitverkoren kinderen van de Heer. Dat is waar. Een gemeente, op u rust 100% verantwoordelijkheid. Want de Heere zal u toevoegen. Hij zal u zeggen. Gij hebt niet gewild. En ik was een gewillige. Die me gans en al overgaf. Voor u. Kom dan. Kom dan tot mij. Prediker, ik kan niet. Ik kan niet. Kruip maar. Kruip maar. Naar hem toe. En smeek het, o God. Alles verbeurd. Alles verzondigd. Alles doorgebracht. Maar wil me genade bewijzen. Om Christus wil. Wil me genadig zijn. Omwille van het bloed. Dat reinigt van alle zonden. Gemeente. Nou hoop ik. Dat u straks naar huis gaat. Met een biddend hart. Heer, en nou heb ik vanmorgen gehoord. Ik ben nog onbekeerd. Dan reis ik de eeuwigheid tegemoet. Het kan niet. Het kan niet. Want ik kan niet voor u bestaan. Heere, zou u mij willen bekeren? En zou u mij willen verlossen van al dat inwonende kwaad? En zou het mij willen trekken? Mijn vrienden, dat mocht zo'n aanhoudend gebed worden. Dat u niet meer kunt slapen, niet meer kunt eten en drinken. Maar dat u gedurig, als een Saulus van Tars in de straat rechten, dat u gedurig tot hem bidt. Ontferm u mij. Want de Heer, echt hoor. Hij verkiest geen godsdienstige mensen die het allemaal zo goed weten. Maar hij verkiest mensen die ontledigd zijn van alles wat ze hadden. Van alles wat ze dachten te bezitten. Hij heeft het ze alles afgenomen. Moeder kom ik, arm en naakt, hoort u het? Arm en naakt. Tot een God die zalig maakt. En zo is ook Zacharias. En dan zie je dat hij niet zonder zonde is. Want er is ook twijfel in het hart van Zacharias. Een zoon op deze leeftijd. Zacharias denkt eraan, God is genadig. Dat weet je toch vanuit je eigen leven. Maar Zacharias kan die woorden maar niet geloven. En hij zegt, ach, hoe is dat nu mogelijk? Hoe is dat nu mogelijk? Mijn vrouw en ik zijn ver op hun dagen gekomen. Hoe is dat nu mogelijk? Is toch uitgesloten? En dan gaat de engel spreken. Ik ben Gabriel. Die voor God staat. Hoort u het? Er zijn vele engelen, maar er zijn er maar enkelen die staan voor het aangezicht van God. Ik sta voor God en ik ben uitgezonden tot u. Dat betekent, ik heb mijn positie in de hemel moeten verlaten, want God gaf mij bevel hierheen te gaan. Ik ben uit de hemelse heerlijkheid neergedaald om u deze boodschap te brengen. En daarom, omdat u mijn woorden niet geloofd hebt. En gemeente, daar wordt ook Gods kind bestraft. Gij zult niet kunnen spreken totdat uw zoon zal zijn geboren. En dan moet Zacharias het hoofd buigen. En dan zal hij het later gaan zingen. Mijn ziel maakt groot den Heere, dat hij op mij heeft willen neerzien. Mijn vrienden, zo eindigen al Gods kinderen. Hoort u het? Zo eindigen al Gods kinderen. Wat een wonder, dat u op mij heeft willen neerzien. Onwaardige zondaar in mezelf. Maar getrokken door u. Uit de duisternis, van de macht van de boze, tot de vrezen van uw naam. Mijn God, u zal ik eeuwig geloven, omdat gij het hebt gedaan. Mag u meezingen? Amen. Gemeente, we gaan zingen Psalm 48, het vierde vers. Wij overheven majesteit, gedenken uw weldadigheid, in het midden van uw heilige woning, gelijk uw naam is, grote koning. Het vierde van Psalm 48. gemeente, dan zingen we ten slotte het zevende vers van Psalm 52. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Het zevende van 52. Ontvangt en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten, hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u, hij geve u zijn vrede. Amen.